Zo, alles zit goed, hij doet het. Goedemorgen allemaal. Wat mooi is een volle zaal. Normaal is het ook altijd fantastisch hoor, maar met meer mensen is altijd leuk natuurlijk. Nou, allemaal van harte welkom. Zo voor veel mensen ook onbekende gezichten zijn misschien. Ik zal me even kort voorstellen, ik ben Roelof. Ik kom uit Sebaldeburen. Is iedereen wel bekend denk ik. Je kunt een beetje vergelijken met Amsterdam, Groningen en Dracht. Heel klein plaatje, 700 mensen. Ik heb 2 dochters, ben getrouwd, dus en ik spreek er 1 keer in de maand, behalve volgende maand, maar daarnaast zal ik elke maand die spreken. En ik heb de eer gekregen om het te hebben over discipelschap. En om het een beetje neer te zetten, ik ben er dus 1 keer geweest, mijn eerste spreker ging over Job. En dan heb ik met de gemeente gedeeld dat, Job is natuurlijk een heel groot verhaal, maar dat in elke situatie waar Job zich ook bevond, dat God er altijd bij was. Dat God dat Job dat soms niet voelde en dat hij dat niet ervaarde, dat is wel bekend. Daar zat Job vol van. Maar God was er elke keer bij, want God liet gesprekken in de hemel zien en achteraf liet God zien dat hij overal bij is geweest. Alleen deze ochtend gaan we even helemaal naar de andere kant. En voor deze, ik zei toen we met elkaar baden, ik heb best wel heel veel verwachting voor morgen. En ik kies er ook gewoon voor om het uit te spreken. Ik heb het idee dat vanochtend gewoon dingen gaan gebeuren. Omdat ik geloof dat we Jezus dienen, een machtig God die ook gewoon vandaag aanwezig is. En ik zal het ook gaan onderbouwen uit de Bijbel. Maar ik heb even een vraag aan jullie. Wie, en dan gewoon eerlijk je hand opsteken of niet, als je het niet hebt is ook prima. Want ik heb 9 op 10 keer heb ik normaal geen verwachting. Maar wie is hier vanmorgen heen gekomen en die had verwachting dat er iets zou gebeuren of dat hij er zin in had? Wie had een verwachting, gewoon een verwachting? Mooi. Mensen die geen verwachting hebben, snap ik ook. Want hoe vaak heb ik wel geen verwachting? Denk ik, ik ga elke week weer zondag naar de kerk. En dan wordt het riedeltje weer afgedraaid. Vanochtend hebben we een prachtig mooie band. Maar vanochtend wil ik echt benadrukken dat Jezus aanwezig is. En ik ga gewoon even dingen benoemen. Zodat dat het zichtbaar wordt wat het bijvoorbeeld is. Tieners, die heeft... Ja, dat je die verwacht, hè? Tieners heeft een tekst neergezet... er gaat een mailtje rond, hoe heet die? Dat is de rondom. In dat mailtje heeft hij een tekst van Handelingen 11 gebruikt. Zonder dat ik het doorgegeven heb waar het over ging, heb ik het vanochtend over Handelingen 12. En hij heeft daar een tekst dus gepakt, ook al zou hij het van tevoren geweten hebben. Hij pakt precies de tekst waar het eigenlijk om draait vanmorgen. Dat vind ik heel bijzonder, toch? Jij benoemt in de aanbidding, benoem jij dingen uit 1 Korintiërs 12. Ik kan, en nu lijkt het misschien dat ik allemaal bijbelteksten ook kan noemen, dat kan ik dus niet. Maar ik weet dat de gave van de geest die aan de gemeente gegeven is, in verscheidenheid is verdeeld. Daar heb ik me op voorbereid. En jij benoemt dat gewoon. Dus ik geloof dat de Heilige Geest, dat Jezus gewoon vanochtend aanwezig is in de gemeente van Fischelo. Dat is heel gaaf. Toch? Ik zou graag met jullie willen lezen uit Handelingen 12 dus. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Handelingen 12 vers 1 tot en met 19. Het begint niet heel mooi. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hem kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van ongestuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis in de zijteporren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen u, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijk was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. En die ging voor hen open. Die ging voor hen vanzelf open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij 1 straat verder en meteen ging de engel weg van hem. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwacht. En toen dit door En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naar hem toe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. En toen ze de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open. Probeer je dit ook even in te denken. Als je voor die poort staat. Maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zei tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij open gedaan hadden, zagen ze hem en ze waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze moesten zwijgen. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei, vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd zou moeten zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf het bevel hem weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. Op zich wel een bekend verhaal, denk ik, toch? Sommigen wel gehoord. Als je dit zo leest, denk ik, nou, dat klopt wel. Dat is wel mooi. Maar ik zou jullie graag even tijd meenemen naar die tijd. Het was rond 45, 50 na Christus. En Jezus was naar de hemel opgevaren. En daar was de eerste gemeente ontstaan. En de eerste gemeente was ontstaan in een Joods gebied. De situatie was, er was een groot keizerrijk van Claudius. Ik ben niet echt van de geschiedenis hoor, maar het is op zich wel even goed om te weten in welke situatie het bevond. En keizer Claudius had een heel groot gebied. Dat je nu de Middellandse Zee pakt, dat hele gebied eromheen zeg maar, in zijn hele breedte, daar was hij keizer van. Maar hij kon natuurlijk niet overal bij zijn, ze hadden geen internet, ze hadden geen vliegtuigen. Dus hij had koningen aangesteld. En een van die koningen was koning Herodes Agrippa. En koning Herodes Agrippa had het gebied gekregen, ik heb het even opgeschreven hoor. Het gebied Galilea, Perea, Judea en Samaria. Nu waar ongeveer Israël is, daaromheen, dat gebied, was Herodes over aangesteld. Dat mag jij regelen, succes ermee, als het maar onder mijn voorwaarden gaat. Alleen deze koning Herodes was nog niet echt heel populair. En hij kwam er natuurlijk in een gebied en dan moet je altijd een beetje aan elkaar wennen. En het helpt altijd natuurlijk wel als je een beetje doet wat het volk vraagt. He? Die mensen kennen wij ook wel, denk ik. Dus hij, zo'n man was het ook, maar je moet het voorstellen, was echt een wettische man. Een man van de regel, een echte Jood. Het was niet iemand die overal de pen aan gooide, nee, het was een strenge Jood. Dus hij volgde de wetten goed na. Zo mag je hem ook wel neerzetten. Zo was hij ook. En alleen die mensen in die tijd, net zoals het, dat is wel bijzonder, hè? Net zoals in de tijd van Jezus, was het bij, toen Jezus in de hemel gevaren, bij de eerste gemeente eigenlijk precies hetzelfde. Die christen waren eigenlijk niet heel populair. En vooral niet onder de streng orthodoxe Joden, laten we ze zo noemen. Dus want die waren heel wettisch en Jezus, die had natuurlijk, hun geloofde niet in die Jezus die dan hemel opgevaren, waren die christenen wel. En in die tijd, moet je je voorstellen, was een hongersnood. Dat was een, volgens mij, in Egypte was een oogst mislukt. Dus, en dat is voor een koning niet echt ideaal. Als je dan, en dan gaan mensen meestal wijzen. En het ligt aan hem, hij heeft er niet goed voor gezorgd, hij heeft niet andere dingen geregeld. En wat hij een beetje deed, hij ging om dat beetje op de Joden, of op de christenen. Want de Joden hadden zelf ook niet zoveel met christenen. Dus hij liet de Jacobus ombrengen. En zoals ook beschreven staat, de mensen vonden het prima. Die vonden het goed. Het was goed dat hij dat deed. En het staat ook heel kort, en Jacobus werd onthoofd. Hè? Als je het even uitzoekt, wordt hij onthoofd. En de tweede stond klaar. Dat was Petrus, want hij denkt, dan gaat mijn status omhoog. Maar zoals we het lezen, gaat het bij Petrus iets anders. Petrus wordt niet direct omgebracht, want hij wou natuurlijk de regels en de wetten volgen. Dus dat was Pascha en het feest van de ongestuurde broden. Dat duurde 8 dagen. En in die tijd hadden ze Petrus opgesloten. En nog een beetje om die tijd nog te verduidelijken. Kennen jullie Nero, keizer Nero, hebben jullie in het geschiedenisboek ook al gehad? Die kwam hierna. Als we het over christenvervolging hebben, dat werd nog erger. Dan werd het als speelbal voor leeuwen gebruikt. In die tijd leven we. Maar, ondertussen werd Petrus dus opgesloten. Ondertussen was er een gemeente, ik schat ongeveer van plus minus 100. Die waren er in gebed voor Petrus. En ik weet, en dan vraag ik me af, dan denk ik, oh, dat zou een gemeente geweest zijn. En denk, wat zouden ze dan gebeden hebben? Zouden ze gebeden hebben dat Petrus dan vrij zou komen? Of zouden ze gebeden hebben van dat hij niet heel erg voelde hoe hij dan dood zou gaan? Dat het heel snel zou mogen gaan, dat hij niet te veel meer hoeft te lijden? Of dat hij, wat zouden ze gebeden hebben? Ik denk best wel dat ze heel veel gevraagd en durven te vragen. Want ze hadden net de tijd met Jezus meegemaakt. Ze hebben Jezus gevolgd. Ze hebben gezien wat Jezus heeft gedaan. Dus ik denk dat ze best wel heel veel durven te vragen. En wat ik dan het meest bijzondere vind, denk ik, stel voor, ik ben Petrus. Oké, in mijn cultuur, dat was daar anders, dat weet ik wel. En ik zou daar liggen en ik word opgesloten en ik weet, ik word vermoord. Ik word gewoon op, mijn hoofd gaat eraf. Dan staat hier dus in het woord beschreven dat hij lag te slapen. Ik weet niet of jullie dat kunnen indenken, maar ik kan me niet voorstellen, de dag voordat ik vermoord zou worden, want die dag net op het eind, werd hij door die engel uit de gevangenis aan, lag hij te slapen. Ik denk, hoe komt dat? Zoeken. Er zijn meerdere redenen. De reden kan zijn, in Johannes 21 staat beschreven, heeft Jezus zelf tegen hem gezegd dat hij oud zou worden. Dus misschien heeft hij dat zich herinnerd. Dat zou kunnen. Dat is reden 1. Reden 2 geloof ik veel meer in. Hij heeft hier met Jezus meegelopen en hij geloofde dus echt wel in wonderen, denk ik. Echt wel dat dingen kunnen gebeuren. En ik denk ook zelfs als hij wel dood zou zijn, dan denk ik, nou, dan ben ik weer bij Jezus. Zo dicht verbonden geloof ik echt dat Petrus met Jezus leefde. Maar goed, hij ligt daar en het wonderbaarlijke gebeurt. Er komt een engel en er liggen al die bewakers, hij ligt eraan geketend, wordt het verlicht. Ik weet niet, als jullie wel eens op je slaapkamer liggen in het donker, moet bij mij altijd goed donker zijn en goed stil voordat ik überhaupt in slaap kom. En als iemand dan het licht aandoet, dan ben ik eigenlijk direct wakker. Ze hebben ook wel van die lampen, hè? Dat je 's morgens op licht wakker wordt. Die gevangenis daar dus, daar lag Petrus en die bewakers, die lagen dus te slapen en die engel die kwam en het werd verlicht. En ze bleven allemaal slapen. Want die engel die moest Petrus zelf nog wakker maken. Klinkt voor mij vrij boven natuurlijk. En dan gebeurt dat die ketenen van zijn handen afvallen. Dat hij zei, om God je gordel, doe je sandalen aan en pak je kleed. Kom, we gaan mee. De volgende bewakers lagen ook te slapen. En dat ging open. De volgende bewakers lagen ook te slapen. Ging ook open. Ze kwamen bij de poort van de stad. En wat staat er? De poort ging gewoon open. En dan staat er een zinnetje dat de engel en hij ging weg. En toen besefte Petrus, dit is geen droom. Dit is geen visioen. Dit is geen roes. Dit is echt gebeurd. En dit is echt gebeurd. Nou, ik denk dat ik wel een paar weken voorbij moest komen. Maar voor Petrus, omdat hij zo dicht bij Jezus heeft geleefd, besefte hij het, hij verwerkt het. En in diezelfde nacht ging hij dus naar het huis van Maria. Dat huis waar die gemeente, dat is een groot huis, waar de mensen banen voor hem. Sorry, ik vind het een fantastisch verhaal. Dan komt hij daar bij die poort en ik klopt hij aan. En dan komt dat meisje, die Rodé heet ze. Een slavinnetje, zo wordt ze beschreven. Maar ik geloof die daar op het moment met het meeste geloof. Die komt er bij die poort en zegt, Petrus, ik ben er. Ik ben er. En ze is zo blij dat ze naar die gemeente teruggaat. Zie je de voorstel, die zijn aan het bidden voor Petrus, staat er beschreven. En dan komt ze en zegt, hij staat voor de poort. Hij staat voor de poort. En dan zie ik de mensen, de wijzen van de gemeente, laten ze zo noemen. We zijn aan het bidden. Doe nou, kappen. Ja. Maar hij staat terecht. Nou, uiteindelijk denk ik dat ze zo ver krijgt. Een slavinnetje, dat vind ik mooi. Jezus werkt altijd vanuit het onderste. Vanuit de mensen die mensen niet belangrijk vinden. Daar begint Jezus. Dat vind ik zo mooi in dit verhaal. En uiteindelijk gaan de mensen erin en zijn ze zelf ook uitzinnig van vreugd. Maar Petrus voelt het goed aan. Ik moet hier weg. Anders komt het niet goed. Dan pakken ze me weer op en hij vlucht. Hij vlucht er weg. En dan ook nog zoiets, en dat stel ik me voor, dan liggen die bewakers, die worden wakker. En ik denk, nee, hij is weg. Hij is weg. Dan hebben ze hem bij de volgende poort hebben ze wel gepakt, dat moet wel. Dus komen ze daar, die worden ook wakker, die zijn er ook niet. En de volgende poort, 12 bewakers. Hoe krijg je het in je hoofd om 12 bewakers op 1 persoon te zetten? En wat voor vreselijks had Petrus nou gedaan? Niks toch? Had hij iemand vermoord? had erkend dat Jezus de Zoon van God was. Dat klopt, dat vonden ze heel erg. Maar was je dat nou nodig om daarvoor iemand op te sluiten? Oké, sluit het dan op. Vind ik prima. 1, 2 personen, max toch? Zo gevaarlijk is die niet. 12. Waarom 12? Omdat de handeling in een boek staat vol met wonderen. Vol met dingen die gebeuren. Er waren eerder, Petrus heeft eerder in de gevangenis, eerder bevrijd. Apostelen hebben eerder in de gevangenis, ze waren eerder bevrijd. Ze wisten wel wat er gebeurde. Ze hadden met een groep te maken die eigenlijk oncontroleerbaar was. Ze deden nog niks, maar ze pakten wel hun mensen af. Hun geloof, hun tradities, hun wetten, die ze hun volgden. Die groep gisteren, ze zetten er alles op de kop. Toen Jezus er was, deed Jezus het. En zijn discipelen. Nu zijn discipelen, die zetten ook alles op de kop. Er gebeuren dingen die onverklaarbaar zijn. Ik denk, we hebben het hier over wonderen uit de Bijbel. Ik had het wel bij willen zijn. Ik had het wel eens willen zien. Ik had het wel eens willen ervaren. Heb je dat niet dat je denkt van, als ik die hele Bijbel bekijk, hè? Dan denk ik, oké, en dan leef deze tijd, en alles moet weer een beetje beredeneerbaar zijn. Goed neergezet, goed uitgelegd, veilig. Moet veilig zijn, overzichtelijk, ongeveer weten waar je naartoe gaat. Nou, sorry, dit is ook jullie Bijbel, kan een andere vertaling zijn. Maar vanaf bladzijde 1 begint het met grootste dingen en wonderen. En op de laatste bladzijde ook. En alles wat er tussenin zit, is meestal niet logisch te verklaren. Het is dat we misschien mee opgevoed zijn. Misschien hoor je het voor de eerste keer. Maar wij dienen een God waar niet alles bij verklaarbaar is. Die wel overal bij is, maar er gebeuren wonderen. Er gebeuren tekenen, dat wordt ook opgeschreven in 1 Korintiërs 12. Ik zal zo nog een paar teksten aanhalen. Maar ik word hier enthousiast van. En waarom? Omdat we een God dienen die alles kan. Een God die actief is. Een God die bij je is. Want als je het dan over de gemeente hebt, daar staat het bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 12 beschreven. Hier worden verschillende gaven van de geest ten behoeve van de gemeente beschreven. Woorden van kennis. Heeft iemand wel eens een woord van kennis gehad? Woord van wijsheid. Nou, dat denk ik wel, toch? Ja. Die is nog wel vrij. Werking van krachten. Profetie. Voelt allemaal ongemakkelijk, hè? Heb je dat niet? Ik denk, dit voelt toch. Wonderen? Ja. Heb je niet echt de hand in. Weet je wel, voelt niet echt veilig. Ik kan er niet naar vooruit kijken. Vanochtend ook. Of de hele week eigenlijk. Ik ging met verwachting deze kant op. Maar wat voor verwachting? En dan kijk ik in de Bijbel. En dan staat het in 1 Korintiërs 4. Dat wordt een hele uitleg gegeven. En dan staat het uiteindelijk bij Korintiërs 4 vers 20. Ik heb hem in de context gelezen, dus het was zelf ook. Een kenmerk van het Koninkrijk van God. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. En wat hebben veel, inclusief ik, veel aangeleerd dat het Koninkrijk van God uit woorden bestaat. Dat kunnen we heel goed. Praten over het woord, praten met elkaar over de Bijbel, praten wat daar gebeurd is. Dat kunnen we heel goed. Maar het andere, dat is heel pittig, want dat moet je overgeven aan de geest. En dan moet je sommige gedachten die je soms hebt, bij woorden van kennis, ja, hoe breng je dat? Ik zal dingen uit mijn eigen leven delen wat er gebeurd is. Voor mij was het een enorme zoektocht hoe dat werkt en hoe zit dat dan. En ik ga dat niet vertellen, dat wil ik direct heel duidelijk neerzetten. Niet om trofeeën, omdat het heel goed is en dan ben je een beter christen. Absoluut niet. Alleen maar om voorbeelden te geven hoe dat soms werkt. Ik had een keer, waren we hier om gebedsavond. Daar gebeurt het meestal. Onthoud het goed vanochtend. Het gebeurt meestal bij gebed. Daar gebeurt het ook bij gebed. De gemeente bad voor Petrus. Ja? Bad voor Petrus. Petrus werd bevrijd. Maar volgens mij geloofde de gemeente dat niet eens dat hij bevrijd zou worden. Dan denk ik, zelfs door het gebed, waar bijna geen geloof is dat hij bevrijd wordt, gebeurt het nog. Wat zou er gebeuren met een gebed wat geloof wordt? Dat zou nog groter zijn. Maar een heel simpel voorbeeld. Daar hadden ze. Het was voor mij heel, ik weet het nog, was 3, 4 jaar terug, was heel ongemakkelijk. Het voelde mij eens uitstappen. Klopt dit wel? Werkt dit wel? Nou, dan hadden ze een Haag met 5 mensen, zo hier, en 5 mensen. En dan kwamen de mensen die gebed wouden, kwamen naar voren. En dan zou dan woorden over uitgesproken worden als je daar woord voor had. Nou, ik zei, oké, God, ik geloof dat u werkt. Ik weet niet of het door mij is, maar goed, geef maar woorden. Nou, en er kwam er een man aan van 50, 55. Ik denk, ja, dat kan beter iemand anders doen. Weet je wel, die is wat ouder, dat is niet echt mijn. En het enige wat God zei, ga door. Dat ik dat al zou moeten zeggen. Nou, ik denk, dat kan natuurlijk nooit iets zijn. Ga door. Weet je wel? Nou, die man, er werd heel vaak voor hem gebeden. Uiteindelijk kwam hij bij me. Ik zei, ja, ik weet niet precies hoe het werkt. Ik zei, ik ben ook niet een hele goede bidder in die zin. Ik zei, het enige wat ik om heb is, ga door. Die man brak helemaal, huilen, alles erop en eraan. Hij zei, dit had ik precies nodig. Hè? Om te laten zien, bij mij, had voor mij totaal geen betekenis. Dit kan helemaal niet. Maar toen ik het deelde, toen gebeurde er wat. Toen ik stapte, toen gebeurde er wat. En zal ik er een keer naast zitten? Ik denk het echt wel. Het is nog niet echt gebeurd. Dat moet ik ook eerlijk zijn. Maar het zal een keer gebeuren. Misschien. En een ander voorbeeld, wat hier in de gemeente gebeurd is. Er waren twee mensen, ze zijn er nu niet. Maar die waren er en die laat ik mee in gesprek. En ze zullen met elkaar bidden. Ik zei ja. Ik zei, lijkt me een goed idee. En dan waren voor mij aan het bidden. En die vrouw die bad in tongen. Ik heb het ook nog nooit gedaan. Maar die bad in tongen en die keek me aan. Hij zei, jij bent bang. Ben ik hier al 3 keer voor geweest. Daar ben ik heel eerlijk in. 3 keer voor. Zei hij, je bent bang om voor Jezus uit te komen. Hè, in het publiek. Klopt dat? Ik zei, ja. Ik zei, dat kan wel eens kloppen. Nou, ze mag ik dat verbreken. Het zei, in Jezus' naam verbrak ze het. Ik weet niet precies meer wat ze zei. Maar vanaf dat moment, want ik sta ook aan een bijbelschool. Het was weg. Het maakte mij eigenlijk niet zo uit. Of ik nou, want ik was heel, doe ik het wel goed? Weet je wel, zit je altijd. Maar het was weg. En nu ik hier sta, ik vind het wel spannend. Maar niet die spanning om voor Jezus uit te komen. Het was weg. Nou, dat zijn dingen die ik, om te laten zien wat je ontvangen mag geven. Dit zijn hele kleine dingen. Ik heb een keer met een man een hele eind meegelopen. En voor mij is daar de openbaring geweest van de Heilige Geest. Ik heb die man in de schuldsaneringen dieper erin, alles erin. En toen zat ik bij hem en ik zei, wat zou u nou heel graag willen? Hij zei, ik zou heel graag aan het werk willen. Ik denk, nee, dat kan helemaal niet. Net God zei, Roelof, geloof je mij? Ik zei, weet je wat? Ik zei, ik breng je gewoon voor de troon van God. Ik ga ervoor verbinden. Ik zei, Heer Jezus, u kent hem. Ik zei, hier, ik breng hem voor uw troon. Hij wil heel graag werk. En ik weet dat u het zou kunnen als u het wil. De volgende dag kwam de werkgever waar ik werkte naar me toe. En die vroeg van, Roelof, jij gisteren, zei je, nou, ging je naar een man of zo? En je zat er even wat langer. Kan die man ook werken? En ik denk, oké, daar snap ik er niks meer van. Weet je wel? Het is gewoon, soms is het gewoon uitstappen. Gewoon geloven. En waar elke keer kom ik erachter, het gebeurt bij gebed. En bij mij persoonlijk, heet je dan over gaven, in deze gemeente zijn dus gaven. Hè? Ze zijn er. Het zijn er gaven. Dat als mensen voor je bidden of bidden, dat er dingen gebeuren. En misschien niet dat ik het snap, of dat ik weet wat ik ga bidden. En meestal is bidden ook zegenen, en anders zegenen, en voor de troon van God brengen. Maar dat gebeurt. En hoe meer ik ook in de Bijbel lees, hoe meer ik dat ook weer terugleg. En vooral als je handelingen pakt. Continu stond het spul op de kop of zo, heb ik het idee. Als de christenen bij elkaar waren, die leven zo intiem met God. Die hebben zo intiem met Jezus geleefd. Dat ik wel eens geloof dat ze niet helemaal, als je nu in deze tijd zou zeggen, nou, die leven een beetje tussen hemel en aarde. Denk eens dan een beetje freak. Beetje voor de wereld niet helemaal goed. Net zoals Petrus in die gevangenis. Dat hij het zo snel accepteerde dat er een engel was. Dat allemaal en dat hij dezelfde avond. Hij accepteerde dat gewoon, want hij had het allemaal meegemaakt. Hij deelde uit ervaring. Jezus was voor hem actief aanwezig. Voor hem was het helemaal geen vraag meer. Hoe wist hij niet? Maar dat hij er was, net zoals Job dat wist hij. Dat hij kracht had gekregen om het evangelie te verkondigen. Dat wist hij. En dat er allemaal vreemde dingen in de wereld gebeuren, dat wist hij ook. Want wat vragen ze, hè? Dat is dan denk ik ook van de discipelen. Ik lees nog even een tekst uit Handelingen 4. Ze vragen, nu dan heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Dat wouden ze graag. Ze wouden graag het evangelie vertellen. Door uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige kind Jezus. Dus ze vroegen ook, wilt u, als ik het evangelie verkondig over de verlossende liefhebbende God Jezus, wilt u uitstrekken tot genezing, tekenen, wonderen in de naam van uw heilige kind. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. In andere vertaling, het beefde. Er gebeurde weer iets. En waarschijnlijk weer als de bevestiging van ja, ik ben bij je. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord met God met vrijmoedigheid. Dus wat ik vanochtend duidelijk wil maken. En ik vind het moeilijk om te neer te zetten. Daarom zeg ik ook eerst van, en ik geloof dat Jezus de Zoon van God is, dat je als je zijn naam beleidt en dat je, en je hebt vergeven voor je zonden gelaten, dat je bij Jezus hoort. Dat geloof ik. Maar ik geloof dat er ook echt meer is. Er is meer dan dit. Want als je in zijn koninkrijk bent, wat is dan het doel van je leven? Is dan het doel van je leven? Oké, we gaan zitten, we gaan achteroverleunen en wachten tot Jezus terugkomt. Wat een groot gedeelte van mijn leven is geweest. En dat ik mij bemoei met wat mijn dagelijks leven, met mijn werk. En dat ik dat gewoon heel belangrijk vind, dat ik een mooi huis heb en groot. En prima allemaal, ik heb er geen oordeel over. Kan, het is jouw keuze. Of dat ik helemaal opga in de politiek of in de wereld en hoe allemaal belangrijk is. Of zeg ik, oké, op basis van de woorden van de Bijbel. Ik bid voor de regering dat wij als christenen vrijmoedigheid krijgen om het evangelie te verkondigen. En gewoon naar te luisteren naar de regering die volgende maand verkozen wordt. Als het niet indruist tegen de Bijbel. Twee verantwoordelijkheden die wij hebben tot de regering. En heel eerlijk, verder zou ik er niet heel veel energie in steken. Bidden. Bidden dat je vrijmoedigheid blijft om het gele uit te dragen, te laten zien. En verder, je kunt er wel heel veel tijd aan besteden, maar doet de wereld ook. Ik vind het er heel druk mee. Dus wij als christenen mogen in deze wereld gaan staan en het evangelie vertellen. Ik denk dat het een duidelijke opdracht is. Vertellen wie Jezus voor je is, wat hij gedaan heeft, getuigen. En we mogen vragen voor wonderen, tekenen, woorden van kennis om Jezus in het licht te stellen, zodat mensen verlost worden. Dat mensen in het licht gezet worden. En ik geloof dat er ook veel meer gebeurt dan wij soms al denken. En daarom zou ik jullie graag willen aanmoedigen. Ten eerste, twee dingen. Bij de koffie, met elkaar de vraag stellen. Misschien ken je je persoon niet eens naast je. Hè, omdat er best wel veel verschillende mensen vanmorgen zijn. Vragen, heb je in je leven al de kracht van Jezus ervaren? En dat bedoel ik niet zo door de Heilige Geest of weet ik het. Maar gewoon, waar heb jij Jezus gezien in jouw leven? Waar heb jij de hand van God gezien? Waar ben jij gedragen? En dan kan het antwoord inderdaad, dat kan zijn dat het niet is. En dat is niet erg. In die zin ben je gewoon een geliefd kind van God. Dat wil ik heel duidelijk maken dat het niet erg is. Maar ik wil ook laten zien dat er meer gebeurt dan we soms wel denken. Misschien weet jij wel iets, als je dan hem deelt, dat je denkt, oh, ja hè? Is het echt dat in je leven gebeurt? En als je dat met elkaar hebt versterkt. Jezus wordt daardoor groter. En ik wil je uitnodigen. En eigenlijk heb ik op mijn hart om ook te zeggen dat er voor elkaar gebeden wordt. Deze ochtend. Omdat we een huis van gebed zijn. Omdat de Bijbel heel veel dingen door gebed gebeuren. Dat we positieve woorden over elkaar mogen uitspreken. Maar ik ga niemand dwingen. Ik ga niemand zeggen het moet. Maar ik moedig je aan. Ik wil je aanmoedigen om voor je te laten bidden. Ik denk dat de oudsten beschikbaar zullen zijn. Ik ben beschikbaar, maar dat hoeft niet door mij te gebeuren of door de oudsten. We zijn met elkaar christen bij elkaar. En iedereen heeft gaven van de geest ontvangen, zoals in 1 Korintiërs 12. En laten we elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden. En dat is misschien even uitstappen. Dat je denkt, ja, ik wil wel, maar laat eerst die ander maar. Er zijn veel mensen die dat zeggen. Hè? En dan ga je naar huis en dan mis je misschien een zegen. Of een bemoediging. Of een gebed. Dat iemand voor je wou bidden. En je mag ook uitstappen. En voor je laten bidden. Of voor iemand anders bidden. Daar wil ik jullie mee bemoedigen. En lieve mensen. Geloof me. En als je dat niet ervaren hebt. Ga ernaar op zoek. En het hoeft niet vandaag of morgen. Maar alsjeblieft ga zoeken. Ga een kwartier in de Bijbel lezen. Want het kan niet uitblijven. Want in de naam van Jezus is kracht. Ik sluit nou af. Deze twee opdrachten graag goed onthouden. Ja? Ik heb een boek gelezen over een jongen die een radicale moslim was. Een radicale zin, niet dat hij radicaal mensen wou vermoorden. Nee, hij was heel getrouw in de Koran. Hij was heel getrouw aan Allah. Hij was heel getrouw aan zijn profeet Mohammed. Bewonderenswaardig dat zijn leven. Ik heb heel veel begrip voor die zijn moslims. Maar die hebben overleveringen, wet op wet. Alles werd overgeleverd door Mohammed. En dat moest hij allemaal gaan onthouden. Maar hij zei, na 3-4 jaar discussiëren met de christen. De christen heeft het onderbouwd. Historisch alles erop en aan. Hij kwam niet tot bekering. Niet. Hij nam Jezus niet aan. En wat mij dan raakt, is dat Jezus zichzelf openbaart op het moment dat hij zag, oké, als u bestaat, Jezus, laat het mij maar zien. En ik krijg er nu weer kippenvel van. En dan zou ik graag een droom willen. Kan dat? Die volgende nacht krijgt die jongen, die echt is onderbouwd in alles, hoor. Die zet je zo weg. Als christen denk je, oh, die wil ik liever niet tegenover me hebben, hoor. Die zet zo duidelijk neer wat vreemde Koran is. Maar door de ervaring die hij met Jezus heeft, dat hij een levende God is en op dat moment hem een droom geeft. En ook nog een droom met allemaal tekenen erin van een steen met een slang. En dan belt hij zijn moslimvader, zegt hij zijn moslimvader, kun je mij deze droom uitleggen? En dan legt zijn vader precies die hele droom uit wat in zijn leven gebeurt. En die christen wordt erin benoemd dat de krekel is die dan de kop vermorstelt. Uiteindelijk komt hij dus tot bekering door een actievere houding en relatie met Jezus die zelf door dromen met hem werkt. Ik geloof dat. En waarom geloof ik dat? Dit hele boek staat er vol mee. Dit hele boek staat er vol mee. Het is voor mij een openbaring geweest. Heel veel van deze pagina's staan beschreven met wonder. Mensen verklaren je voor gek als je dit zegt. Maar het is een God die alles in zijn hand heeft. Amen.